Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 81 en daarvan het 11e en ook het 12e vers. Ik ben de Heer en wat daar verder volgt. Gemeente, aan u zal worden voorgelezen uit 2 Koningen 7. Ik herhaal 2 Koningen 7. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Koningen 7. Toen zeide Elisa: hoort het woord des Heren, zo zegt de Heere: morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en twee maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Maar een hoofdman op wiens hand de koning leunde antwoordde de man Gods en zeide: zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide: zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Er waren nu 4 Melaatse mannen voor de deur der poort. Die zeiden de een tot de ander: wat blijven wij hier totdat wij sterven? Indien wij zeggen: laat ons in de stad komen, zo is de honger in de stad en wij zullen daar sterven. En indien wij hier blijven, wij zullen ook sterven. Nu dan, komt en laat ons in het leger der Syriërs vallen. Indien zij ons laten leven, wij zullen leven. En indien zij ons doden, wij zullen maar sterven. En zij stonden op in de schemering om in het leger der Syriërs te komen. Toen zij aan het uiterste van het leger der Syriërs kwamen, zie, toen was er niemand. Want de Heere had het heer der Syriërs doen horen een geluid van wagens en een geluid van paarden en een geluid van een grote heerkracht, zodat zij zeiden de een tot de ander: zie, de koning van Israël heeft tegen ons gehuurd de koningen der Hethieten en de koningen der Egyptenaars om tegen ons te komen. Derhalve hadden zij zich opgemaakt en waren in de schemering gevloden en hadden hun tenten gelaten en hun paarden en hun ezels, het leger gelijk als het was, en waren gevloden om huns levenswil. Als nu deze Melaatsen aan het uiterste van het leger kwamen, zo gingen zij in een tent en aten en dronken en namen vandaar zilver en goud en klederen en gingen heen en verborgen het. Daarna keerden zij weder en kwamen in een andere tent, namen vandaar ook en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden zij de een tot de ander: wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot de lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom nu, komt, laat ons gaan en dit aan het huis des konings boodschappen. Zo kwamen zij en riepen tot de portier der stad en boodschapten hun zeggende: wij zijn gekomen tot het leger der Syriërs en zie, niemand was daar, nog eens mens en stem, maar paarden aangebonden en ezels aangebonden en tenten gelijk als zij waren. En hij riep de portiers en zij deden de boodschap binnen in het huis des konings. En de koning stond op in de nacht en zeide tot zijn knechten: ik zal u nu te kennen geven wat de Syriërs ons gedaan hebben. Zij weten dat wij hongerig zijn. Daarom zijn zij uit het leger gegaan om zich in het veld te versteken, zeggende: als zij uit de stad gegaan zullen zijn, zullen wij hen levend grijpen en wij zullen in de stad komen. Toen antwoordde een van zijn knechten en zeide: dat men toch nemen 5 van de overige paarden die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten die hier binnen overgebleven zijn. Zie, zij zijn als de gehele menigte der Israëlieten die vergaan zijn. Laat ons die zenden en zien. Zij namen dan 2 wagenpaarden. En de koning zond het leger der Syriërs achterna, zeggende: gaat heen en ziet. En zij volgden hen na tot de Jordaan toe. En zie, de ganse weg was vol van klederen en gereedschap die de Syriërs in hun verhaasten weggeworpen hadden. De bode nu keerde weder en boodschapte het de koning. Toen ging het volk uit en beroofde het leger der Syriërs. En een maat meelbloem werd verkocht voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel, naar het woord des Heren. De koning nu had de hoofdman op wiens hand hij leunde over de poort gesteld. En het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf, gelijk de man Gods gesproken had, die het sprak als de koning tot hem afgekomen was. Want het was geschied, gelijk de man Gods gesproken had tot de koning, zeggende: morgen omtrent deze tijd zullen 2 maten gerst voor een sikkel en een maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden in de poort van Samaria. En die hoofdman had de man Gods geantwoord en gezegd: zie, zo de Heere vensters in de hemel maakte, zou het ook naar dit woord geschieden kunnen? En hij had gezegd: zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Evenal zo geschiedde hem, want het volk vertrad hem in de poort, dat hij stierf.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 136, de versen 1, 2, 4 en 26. Loof de Heer, want Hij is goed. En wat er verder volgt uit Psalm 136, en ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw dankdaggaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. En het is vanzelf volstrekt overbodig om die collecte bij u aan te bevelen. U kent en u weet uw verplichtingen en we hopen dat de Heer ons zo een goede dankdag ook in dit opzicht wil geven. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in 2 Koningen 7. En ik lees u dan het 9e vers waar we Gods woord al dus lezen. Toen zeiden zij, dat zijn die Melaatse mannen, de een tot de ander, wij doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven tot het de lichte morgen, zo zal ons de ongerechtigheid vinden. Daarom nu, kom, laat ons gaan en dit aan het huis des konings boodschappen. Het gaat vanmiddag over een dag van goede boodschap. Hè? Een goede boodschap. En dan letten we in de eerste plaats op het wonder van die dag. We letten in de tweede plaats op de inhoud van die dag. En we letten in de derde plaats op de boodschap in deze dag. Dus een dag van goede boodschap. En we letten in de eerste plaats op het wonder. In de tweede plaats op de inhoud. En in de derde plaats op de boodschap die bij deze dag aan deze dag verbonden is. Een dag van goede boodschap. U kunt dat vinden in vers 9. Hè? Deze dag is een dag van goede boodschap. Dan zeggen die mannen tegen elkaar, dan moeten we onze mond niet houden, maar dan moeten we dat gaan vertellen. Dan moeten we dat gaan boodschappen. Dat staat aan het slot. Het huis des konings boodschappen. Gemeente, we zijn samen op een dankdag. En op een dankdag brengen we in herinnering wat we nu in de achterliggende periode hebben ontvangen aan tijdelijke, godsdienstige en geestelijke weldaden. Laat maar beginnen met de tijdelijke weldaden, waarin de Heer ons nawandelt en Hij overvloedig geeft, waar we allemaal geen recht op hebben. Het enige waar u en ik recht op hebben, dat is de dood, want we hebben gezondigd. Dus alles wat we meer ontvangen dan de dood, dat is een goede gave van een goeddoende God. En wat hebben wij dan gekregen? Als we dat dan een beetje vergelijkenderwijs benaderen, dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat we eten, drinken, gezondheid, woning, vervoer, ontspanning enzovoorts in overvloed ontvangen. 200 jaar geleden of 100 jaar geleden dat je in Nederland nog een aardappel oproer. En 150 jaar geleden wisten ze in Nederland amper hoe ze soms van honger kwamen de mensen om. En woonden ze althans een groot gedeelte van de bevolking in huizen waar we tegenwoordig nog niet eens een hond in zouden stoppen. Dus dat was allemaal 150 tot 200 jaar geleden een buitengewoon barre toestand in ons land. En tegenwoordig leven we in een land waarin de welvaart ons bij het binnenkomen van onze woning als het ware tegemoet komt. We hebben allemaal een koelkast en die staat vol met eten en drinken. We hebben brood, we hebben een diepvries waar broden in zitten en het is overvloedig. En daar mogen we de Heer best voor erkennen op een dag als deze. Dat God ons nawandelt en dat we ook leven in een land waarin we rustig naar de kerk kunnen komen. En dat we ook Gods woord kunnen lezen. We wonen niet in China waar de kerken worden gesloopt en waar een politieman in de kerk zit om te kijken of er geen rare dingen worden gezegd. We mogen dat allemaal gewoon doen en we komen hier in alle vrede samen. Een dag van goede boodschap. De Heer wandelt ons ook na met godsdienstige dingen en dan bedoel ik vooral de Bijbel en de kerkdienst. Dat de deuren van dit huis nog regelmatig openstaan, zondags en door de weeks. En dan is iedereen welkom om te komen luisteren naar wat God in zijn woord tot zondige mensen heeft te zeggen. En dat is ook allemaal een voorrecht wat we hebben in tegenstelling tot vele andere mensen in deze wereld. Als je in de islamitische landen komt, dan is bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, dan is het helemaal verboden om een kerk op te richten. Dat mag niet eens van de overheid. En wij mogen hier in alle vrijheid samenkomen de Bijbel te lezen. We mogen samenkomen naar Gods woord te luisteren. Niemand zal ons ook verbieden om tot God te bidden in onze woning. Er is niet een verbod op het bidden of zo. In de tijd van Daniel, weet u wel, toen mochten ze een tijdje niet alleen maar vragen aan de koning en niet aan God. Maar het is allemaal niet zo. We leven wat dat betreft in een vrij land. We leven in een land waarin wetten zijn en we mogen in alle vrijheid samenkomen. Tweede reden voor dankbaarheid. En tenslotte, gemeente, de Heer wandelt ons ook na in zijn gunst en door het werk van zijn geest. Dat heeft ook gewoon voortgang. Er zijn wel mensen die denken dat daar geen voorgang meer heeft en die zeggen dat de Heer ons allemaal heeft verlaten en noem maar op. Dat is allemaal helemaal niet waar, want dat staat niet in de Bijbel. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En God gaat door met zijn kerkvergaderend werk, ook in 2019. Hoeven we echt niet aan te twijfelen, hoeven we ook geen vragen bij te stellen. En dat mag ook zichtbaar, dat mag ook merkbaar worden. We hebben afgelopen maandagavond gehoord en gezien hoe er weer een broeder was die ja mocht zeggen. En dat de Heer ook in ambtelijk opzicht tot hem had gesproken. Ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Kijk, dat is ambtelijk en dat is groot. En dan bid je als je thuis wil, de Heer wil u naar alle gemeenteleden leren. Dat de Heer ambtelijk, maar ook persoonlijk, dit soort dingen wil uitwerken in hun hart. Want als dat gebeurt, gemeente, dan gaan we de lof van de Heer verkondigen. En dan wordt God groot, daar gaan we vanavond over nadenken. In het hart van zondige mensen. En dan gaat het niet meer over mij en over wat wij nou allemaal doen, maar dan gaat het over wat God in deze wereld doet. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen, de zonden hun niet toerekenen. En daar gaat het om, gemeente, dat wij vertellen en laten horen wat de Heer doet in het leven van zondige mensen. En dat mogen we dan ook op deze dankdag, vanmiddag en vanavond aan elkaar boodschappen, elkaar verkondigen. De woorden Gods op een dag van goede boodschap. En daardoor ben ik blij dat er veel kinderen in de kerk zitten, jonge mensen, vaders, moeders, en dat u allemaal bent gekomen om te luisteren naar woorden God. Want dat doet er toe. Hè? Wat ik allemaal verzin, dat doet er helemaal niet. Wat God, van Gods wegen tot u te zeggen heeft, daar kunnen we de tijd mee door en daar kunnen we ook de eeuwigheid mee binnen. Want dat is het enige wat waarde wat de Heer door zijn geest brengt in ons hart. Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En dan komen we vanmiddag bij een dag van goede boodschap. Nou, ik zal eerst even dat hoofdstuk uitleggen. Het gaat in dat hoofdstuk over het tienstammenrijk. U weet dat na de dood van Salomo is er een opvolger gekomen, Rehabeam. En die Rehabeam was een beetje een onverstandige koning. Die heeft ruzie gemaakt met een groot deel van zijn onderdanen. En toen is dat rijk gescheurd. Twee stammen bleven bij Davids nageslacht en 10 stammen gingen naar Jerobeam. En toen ontstond het 10-stammenrijk. En dat 10-stammenrijk, dat was natuurlijk wel het verbondsvolk, maar het was wel een rijk wat langzamerhand allemaal verder wegzonk in afgoderij en in zondige dingen. En hier in hoofdstuk 2, Koningen 2 vers 7, bevinden we ons in de tijd van koning Omri en zijn zoon opvolger Agab. En daar was op Ahazia, dat was een zoon van Agab. En nu komen we in de tijd van koning Joram, dat was een andere zoon van koning Agab. En al die koningen die dienden niet alleen de twee kalveren, dat was het begin van het afwijken van God. Maar in de tijd van Agab en onder invloed van de vrouw van Agab, Izebel, dat was dus de moeder van de koning in die tijd, waren ze ook langzamerhand de Baals gaan dienen. En de Baal, dat was een soort vruchtbaarheidsgod. Elia, die heeft met die Baalpriesters een conflict gehad. En we weten van die Baalsdienst, dat was een zeer losbandige dienst. Dat ging samen met prostitutie, met dronkenschap en wat niet al meer. En zo kwam die hele vruchtbaarheidscultus van die omliggende volkeren ook in Israël terecht. En langzamerhand zakte dat hele 10-stammenrijk, dat oorspronkelijke verbondsvolk, dat zakte af in miskenning en ontkenning van de Heer en van zijn dienst. Dat was de werkelijkheid. En tenslotte is dat volk na 200 jaar ook weggevoerd door de Assyriërs, die Samaria is verwoest. Maar daar zijn we nog niet. In dit gedeelte zijn we dat de Heer zijn straffende hand laat gaan over de 10-stammenrijk. En als God iemand straft, dan bedoelt hij daarmee zijn bekering. Heeft volk helaas niet zo gezien, maar dat was wel de bedoeling. En dan gaan we eens naar onze tekst. En dan zien we daar die stad Samaria liggen, omsingeld, uitgehongerd. Die mensen hebben allemaal honger. Er is ook een hoofdman die zegt, nou, er mag wel een luik in de hemel komen, dat de koren gaat regenen. Als waar wordt dat die koren weer voor heel normale prijzen beschikbaar is in de poort van Samaria. Spot er een beetje mee. Maar Elisa zegt, het komt. En dan zien we hier in het hoofd dat het ook gebeurt. We zien hoe die Syriërs, die hebben die stad omsingeld. En hoe die Syriërs in vers 6 een geluid horen van wagens en van paarden. En dan denken de Syriërs, ja, misschien hebben die 10 stammen mensen wel de Egyptenaren gehuurd om ons hun te bevrijden of zo. En ze vluchten allemaal weg en zo kwam dat leger, dat verdwijnt rondom de stad Samaria. En er zijn een paar Melaatse mannen. En die gaan dan kijken bij die tenten van de Syriërs. Ja, ze hebben maar de keuze of om daarbij die poort te sterven aan hun melaatsheid of om eten te gaan halen bij de Syriërs. En tenslotte zeggen, laten we dan maar eten op, laten we het er maar op wagen. En dan gaan die mannen en dan is het eerste wat we dan vinden, dat ze kunnen eten en dan zeggen ze tegen elkaar, dit is een dag van goede boodschap. Hè? De vijand is weg en de Heer geeft weer brood in Samaria. Dit is een dag van goede boodschap. En wat nou het eerste opvalt is, wie die boodschap brengen. Dat is al mooi om eens even nog stil te staan. Ja, wie zou u nou uitkiezen om die hele goede boodschap daar in Samaria te brengen? Wat voor mensen hebben we daar nou voor nodig? En dan ga ik niet een pleidooi houden voor domheid en voor beperktheid. Maar had u nou gedacht dat de Heer daar een paar melaatse mannen voor uitkiest? Afgeschreven mensen, die dus zomaar een beetje aan de rand van de samenleving zitten. Misschien nog 1 of 2 jaar te leven en dan is het voorbij. En dan valt het op dat de Heer die een paar van die melaatse mensen gebruikt om die goede boodschap te brengen. God doet het soms op een hele wonderlijke manier, hè? Wij denken wel eens dat die goede boodschap allemaal op 1 manier, dan moeten we een goede dominee hebben en die goede dingen zegt en zuivere dingen, noem allemaal maar op. En er is natuurlijk heel veel voor te zeggen. Maar gemeente, laten we nooit vergeten dat God altijd anders werkt dan wij denken, hoor. En dat God soms een hele beperkte boodschap of een hele kromme manier van zeggen of een hele, misschien voor ons besef, hele onzuivere manier van zeggen, zomaar kan gebruiken. Maar God is een God van wonderen. Filippus werd gestuurd naar die ene man op de weg tussen Jeruzalem en Gaza. Die moorman weet u wel. Ook weer zo'n wonderlijke manier. Niet Petrus, niet Johannes. Nee, Filippus, een evangelist. Een diaken. God gaat altijd andere wegen. Dat zien we hier ook. En dan gebruikt de Heer dus zo'n paar melaatse mensen om die goede boodschap te brengen. Gemeente, is dat u nou ook wel eens gebeurd? Dat u iets mocht ontvangen vanuit mensen en in omstandigheden waarin u dat nou totaal niet had verwacht. En dat noemen we een verrassend God. Ja, die mensen in Samaria hadden ook niet verwacht, hè, dat die paar melaatse mannen in die poort, die zullen dan straks wel de goede boodschap brengen. Nee, gemeente, dat is nooit verwacht. God is een God van wonderen, moet altijd opletten, hè. En wij hebben dit bedacht en dat bedacht en zo een route en dit en dat. God houdt zich daar helemaal niet aan. Had u nou gedacht dat Saulus van Tarsen een prediker van het evangelie zou worden? Iemand die nota bene bezig is om heel die gemeente van Jeruzalem te verwoesten. En God grijpt in. En van het een op het andere moment predikt Christus. Nou, dat is Gods werk. En zo gaat de Heer ook vandaag nog voort. Dan zien we die melaatse mannen. En dan in de tweede plaats, als we nog steeds bij onze eerste uit dat wonder, hè, en dat je erover verwondert. Want dan wie laat God die boodschap nou brengen? Nou, dat is een andere vraag. En dan hebben de kinderen dat op school ook een beetje bekeken en zo. Die hebben ook hier dat van de juffrouw erover verteld of de meester. En aan wie laat God die boodschap nou brengen? Een hele goede boodschap. Aan welke mensen moet je die boodschap nou brengen? Nou, dan zeggen wij, goede dingen moet je zeggen tegen goede mensen. Want die hebben dat verdiend. Dat is onze normale redenatie. En wat doet de Heer nou hier in dit hoofdstuk? Het gaat om wat God doet, hè? Welke mensen zoekt God nou op deze dankdag in dit hoofdstuk? Wat zijn dat eigenlijk voor mensen, die mensen in Samaria? Hebben die dat verdiend? Nou, in het vorige hoofdstuk, daar kunnen we lezen op wat moeders hebben gedaan. Ik zal het allemaal niet voorlezen, maar het was niet best. En daar woont ook een koning, een zoon van Ahab, Joram. Nou, die heeft het ook echt niet verdiend. En dan moeten we maar 1 ding zeggen, gemeente. God heeft die mensen die hij daar opzoekt, dat is een zeer goddeloos, een zeer zondig volk. En dat is nou eigenlijk ook weer zo'n wonderlijk in die wegen Gods. De personen die hij uitkiest, de mensen die hij opzoekt. En dat zijn mensen die zijn heel ver van God afgeweken. Dat zijn mensen die de Heere opzoekt met tijdelijke weldaden. En dat hij die soldaten van de Syriërs verdreven zijn. En zo zoekt de Heere ook vandaag nog mensen op. U denkt misschien dat God mensen opzoekt die er zich wel goed, die er echt wel verdiend hebben en zo. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Kijk, Ananias wordt naar Paulus gestuurd en dan ligt Paulus daar verslagen in die stad Damascus. En dan stuurt God iemand. Het is een groot wonder geweest voor Paulus dat er nog iemand kwam. Dat kan dus ook. Was Paulus dat waard? Nee, dat was het niet waard, maar hij had het wel nodig. Dus God kan ook iemand sturen naar waar dat nodig is. Dat zien we ook zo vaak ook in het leven van de Heer Jezus. Hij wandelt door Jericho en er zit er een blinde bedelaar, Bartimeus. En die zegt, Heere, help mij. En de Heer Jezus, die maakt hem gezond. En die geeft hem het licht in de ogen en die geeft hem ook genade. Ja, dat doet de Heer. Hij zocht dus die arme, blinde bedelaar op. Hij zocht ook die man op die al 40 jaar ziek was. Had het ook echt nodig. En dan zoekt God hier in hoofdstuk 7 die mensen op. Die hebben het niet verdiend. Het is zelfs zo erg dat ze niet eens om God verlegen zijn. Want die koning en die hoofdman, nee, die God van Elia, daar hebben ze het niet meer zo mee. Dat is van vroeger, weet u wel, die ouderwetse toestand vanuit de tijd van Mozes en al dat soort dingen meer van Jeruzalem. Daar hebben ze het hier in Samaria niet meer mee. Ze hebben inmiddels een hele andere godsdienst en ze verdienen een hele andere god. De Baal, en dat is ook zo'n fijne god, want daar mag je gerust dronken bij zijn en daar mag je gerust overspel bij plegen. Dat kan allemaal bij die Baals, want dat zijn nou juist de mooie vruchtbaarheidsgoden. Het is niet de levende god, het is een namaakgod. Het is bedrog en daar geloven ze in en daar leunen ze op. En dan zoekt die grote god die zondige mensen op. Is dat nou geen wonder, gemeente? Je kunt er eigenlijk wel van ontroeren dat nou die God van Elia, die God van Elisa, die God van Abraham, Isaac en Jacob hier, die hopeloze mensen in Samaria opzoekt. Die bijna tot kannibalisme zijn vervallen. Omdat ze maar doorhollen, omdat ze maar verder gaan in die zondige van God verlaten wegen. En God zoekt ze op. En zo zoekt God vandaag nog mensen op. God zoekt jonge mensen op, hè, die hier in de kerk zitten. En misschien hebben gezegd thuis, ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Nou, God zoekt je vanmorgen en vanmiddag op. En jongen, ik weet wel, dat is ook heel begrijpelijk, hè, dat je geen zin in hebt, maar luister eens een keer. Ik heb een goede boodschap voor je. En God die zoekt ook oude mensen op die misschien denken, ja, ik zal dan niet meer bekeerd kunnen worden, want ik ben zo oud geworden. En dan zegt de Heere, zoek mij en leef. Ja, daar komt God dus met een boodschap tot zondige, verloren mensen. En dat is nou het belangrijkste en het liefste werk dat predikers hebben doen aan verloren mensen, die goede boodschap van dat evangelie te verkondigen. Nou, dat is het tweede wonder wat we zien. A, de personen die daar staan. B, de mensen die worden opgezocht. En nou in de derde plaats dan nog iets. Dat wil ik ook, want dat vind ik toch ook wel wonder. Wat bedoelt God er nou mee? Waarom staan nou die Syriërs op de vlucht? Waarom gaat hij die Melaatse mensen nou bij dit kamp van die Syriërs brengen? En waarom komen ze nou met die boodschap dat er weer eten is en dat de Syriërs weg zijn? En dat God die mensen uitert, wat is Gods bedoeling daar nou mee? Gemeente, u hebt allemaal wel eens de idee en de gedachte dat je van die ontzettend hopeloze mensen tegenkomt. Je hebt het soms in je gezin, je hebt soms in je werk, je hebt soms in je omgeving. Dan kom je van die mensen tegen en dan heb je nou al voor de 100ste keer dingen gezegd en nog steeds doen ze het verkeerd. We hebben bijvoorbeeld ook, ik kan me dat zomaar voorstellen, in de bouw. Je hebt iemand die wil metselaar worden en dan, nou ja, bij de zoveel, hij metselt nog steeds die stenen verkeerd. En hij zit nog steeds als die automonteur aan de verkeerde schroeven te draaien. En dan denk je, wat is dat toch een hopeloze man of een hopeloze vrouw. Ja, dat begrijpt u. Nou, je komt dat ook in het gewone leven tegen. Dat je van die hopeloze mensen hebt. En dan heb je natuurlijk de natuurlijke neiging om te zeggen, na de 20ste keer, nou stop ik ermee. Ja, dan stop ik ermee. Want het heeft toch allemaal geen zin. Nou, die mensen waar God nou in Samaria opzoekt en waar die bevrijdt van die last, van die honger en van die Syriërs, dat zijn dan van die hopeloze mensen. Die zitten nou al bijna 100 jaar in die afgoderij. En God heeft profeten gestuurd, Elia, en nu zijn we in de tijd van Elisa. En God heeft keer op keer tegen die mensen gezegd, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Wij zouden langzamerhand denken. Als ik, bedoel dat eerbiedig hoor, als ik God was, dan had ik die mensen gewoon laten omkomen in Samaria. Dan had ik daar geen moment langer meer naar gekeken, want ik heb ze nou bijna 100 jaar lang laten waarschuwen. Ik heb profeten er naartoe gestuurd. Later komt nog Hosea en weer andere profeten. Maar dat is een hopeloos gebeuren. En wat doet God nou? Nou, die stuurt eerst die Syriërs. Die hongeren die stad uit. Dat komt door hun eigen schuld. En nou verlost God die mensen met welke bedoeling? Nou, met maar één bedoeling. Dat ze zich bekeren tot God. En dat is zijn bedoeling. En dan zien we iets, en dat is het derde wonder eigenlijk in onze tekst, dat God die mensen nu weer voor de zoveelste keer opzoekt. Zeg, nou zit u ook allemaal in de kerk. Hoe vaak heeft God u al opgezocht? En hoe vaak heeft de Heer al eens niet een kneep in uw conscientie gegeven? Met oude uitdrukking. Maar misschien wel een uitdrukking die ik er even uitleg. Dat is dat we ja, de kerk in gingen en gingen zitten. Het is dankdag vandaag. En nou ja, ik hoop dat de dominee niet te lang preekt, want dan word ik moe. En ik hoop dat hij gauw klaar is en dat ik het een beetje begrijp of niet begrijp en enzovoorts. En plotseling gaat de preek over u. En plotseling zegt hij, tot hiertoe en niet verder. Snap u dat? Er zijn van die momenten in uw leven. In ons alle leven zijn er zulke momenten. En laatst, dat zijn er veel mensen overleden in de gemeente. En dan ga je zo eens terug. En dan praat je zo eens. Waar bent u geboren? Waar bent u gedoopt? Welke preken hebt u als kind misschien gehoord? Weet u daar nog wat van? En toen u wat ouder werd. En als je dan wat de diepte ingaat. En je probeert dat in een pastoraal gesprek en in een huiszoek wat naar boven te krijgen en mensen aan het praten te krijgen. Want dat is natuurlijk de bedoeling, dat mensen wat gaan vertellen uit hun leven, hoe dat nou gegaan is in hun leven en de weg die ze gegaan zijn enzovoorts. En dan blijkt gemeente dat keer op keer, dat hier niemand in de kerk zit. Of er zijn momenten dat hij besefte, het moet anders in mijn leven. Want zo kan ik God niet ontmoeten. Ga maar na in Leeuwarden 20. Die preek, die tekst. Echt, de Heere die spreekt echt wel. Alleen, soms dan horen we het en zijn een dag later weer vergeten. Soms dan horen we het en we zijn net een hond. Weet u, dat voorbeeld van die bekende hond die in het water heeft gelegen. Hij komt eruit en hij schudt zich uit en het water is weer weg. Je bent er wel in gelegen. En God zoekt die mensen op, opdat ze zich bekeren. Dat heeft God gedaan in de tijd van Noach. Nou, dat was een allertreurigste wereld. En God heeft er dus een paar keer wat tegen die mensen zo gezegd. Nee. 10 jaar. Nee. 20. Nee. 120 jaar lang. 120 jaar lang heeft God die mensen van de eerste weer, die treurige mensen, opgezocht. Noach was een prediker der gerechtigheid. Die stad Samaria, die nou ligt te hongeren. God heeft die stad door middel van Elia en het met zijn goede boodschap, met zijn oordelen op allerlei manieren, heeft God die stad opgezocht. En er is niemand in die stad of die kan zeggen, nou die profeet Elisa, ze weten allemaal wie die profeet is, ze weten allemaal dat het de profeet, de gezant is van de levende God. De God van Jeruzalem. De God van David en Salomo. De God die eenmaal zijn zoon zal zenden. En God die doet dat opdat we ons bekeren. En gemeente, we kunnen ons over twee dingen verwonderen. In de eerste plaats is dat de hardheid van de natuurlijke mens. Want dan is er een moment in zijn leven dat God hem stilzet. Op aanraakt, op het toeroept. En 2 minuten later loopt hij weer gewoon verder. Alsof er niks gebeurd is. Een dag later, een week later. En we kunnen ons ook niet genoeg verwonderen over de geduldigheid en de verdraagzaamheid en de goede tierenheid van God. Had u nou die mensen nog opgezocht die het zo ontzettend diep hebben verzondigd? Wij zijn van die redenerende mensen en dan gaan we onderscheidingen maken en die wel en die niet en daar deugt wat niet aan en daar deugt het niet. God zoekt die mensen op. Hij brengt een dag van goede boodschap. De Heere wandelt zondige mensen na en hij zegt ook vanmiddag tegen jong en oud: zoek mij en leef. Dat is de boodschap van Dankdag, hè? En daarmee wandelt God ons na. En daarmee maakt hij bemoeis met de onbekeerden, met de bekeerden, de gelovigen, de kinderen van God. En wie en wat u dan ook bent, ze zitten er allemaal in Samaria en de Heere wandelt ze na. Want hij heeft geen lust in de dood der goddelozen. Zo zegt de profeet Ezechiël, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Nou, dat was mijn eerste gedachte. Dat wilde ik eerst eens even zeggen. De mensen die God gebruikt. Dat zou natuurlijk ook wel groot zijn. Hè? We hebben natuurlijk 2 jongens gehad die hier in de kerk hebben gezeten. Die nou dominee zijn. Ik hoop dat er nog een heleboel bij komen. Want er zijn een heleboel lege kansels in onze gemeente. En die moeten gevuld worden met dienaars van het goddelijk woord. En in Guinea er is ook gebrek aan een evangelist. En ik hoop dat daar ook snel in voorzien zou kunnen worden. Want dat evangelie dat moet gepreekt en God gebruikt hopeloos materiaal. Dat zien we hier in deze geschiedenis. In de tweede plaats, de mensen die God opzoekt. Nou, dat zijn hopeloze mensen. Hopeloos materiaal. Hopeloze mensen. En desondanks een goeddoende God. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Mijn eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. En dat is dan de inhoud van die goede boodschap en van die dag van goede boodschap. Maar eerst gaan we zingen en doen we op Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd. En wat er verder volgt van zere wegen. gaan we naar onze tweede gedachte. En nu heb ik die geschiedenis een beetje uitgelegd. Hè. Dus die stad is omsingeld door de Syriërs, uitgehongerd. God die stremt een groot geluid en de Syriërs die staan op de vlucht. En die Melaatse mannen die gaan kijken en die ontdekken. De Syriërs zijn weg, er is weer eten, drinken enzovoort enzovoort. En dat is eigenlijk zo, dat zoals dat hier beschreven staat in 2 Koningen 7. Dat is nou eigenlijk de manier waarop God handelt. En hoe God nou goede dingen aan slechte mensen zegt, schenkt. En dat kan natuurlijk tijdelijke dingen zijn. Zoals wij, we hebben eten, drinken. Allemaal geschenken van God. En die komen dan voort uit Gods algemene goedheid. Maar de Heer die schenkt ook dingen in godsdienstige zin, maar ook in geestelijke zin. Zo wandelt de Heer de mensen naar. En zo ontstaat er dan een dag van goede boodschap. Dat is bijvoorbeeld voor Zacchaeus ook een goede dag. Een dag van goede boodschap toen hij de Heer Jezus heeft ontmoet. En zei, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En het was voor Johannes en Jacobus natuurlijk ook een goede boodschap toen de Heer zei, kom en zie. En zo staan er in de Bijbel. En het was voor Jacob natuurlijk ook een dag voor goede boodschap dat hij de Heer zag aan de top van die ladder. En het was voor Abraham een dag van goede boodschap toen de Heer zei, ga gij uit uw land en uit uw maagschap. Zo zijn er dus dagen van een goede boodschap. En daar gaan we nou in onze tweede gedachte bij stilstaan. En dan concentreren we het hier, zoals dat hier nog staat, in 2 Koningen 7. En als we dan die dag eens bekijken, dan is het eerste wat opvalt, zo begint dat hoofdstuk ook, dat Elisa, die zegt, kijk maar in hoofdstuk 7 vers 1, toen zeide Elisa, hoort het woord des Heren, zo zegt de Heren, morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Dus wat is het nu? Kijk, als de Heer iets doet, dan zijn dat verrassende en voor ons begrip wonderlijke dingen. Alleen hier wordt die dag wel beloofd. En dan moeten we eerst eens even een poosje over nadenken hoe de Heer nu die dag van goede boodschap aan de gezanten van die koning en die hoofdman, en hoe Heer zo'n dag eerst is laat beloven. Maar kijk, die dagen van goede boodschap die tot stand komen, die zijn door God eerst eens aangekondigd. Nou, laat dat eerst eens aan die mensen bekendmaken. Dan komen we zo bij de reactie dat die nog niet zo gepast was, maar in ieder geval, God laat die boodschap beloven. En nu in deze wordt dan een dag later, gaat dat in vervulling. Maar dat zie je wel meer in de Bijbel. Dat zie je bij Abraham. God die belooft aan Abraham een zoon. En 25 jaar later wordt die zoon geboren. En God zegt tegen Mozes, ik zal mijn volk uit Egypte halen. En dan, ja, enkele maanden later, na heel veel plagen, wordt dat volk ook uit Egypte gehaald. En God zegt in Genesis 3 vers 15, ik zal een vrouwenzaad geven. En eeuwen later wordt dat vrouwenzaad geboren. In de kribbe van Bethlehem. Dus als God een goede dag gaat geven, dan is het gewoonlijk zo in de Bijbel, dat God zo'n goede dag eerst is beloofd, toezegt. En waarom bewandelt God nou deze weg? Eerst beloven, en dan na een zekere periode, hier en daar, schenken. Nou gemeente, daar moeten we allemaal wat van leren. Want kijk, de Heer die belooft natuurlijk die goede dag, opdat die mensen goed naar die belofte van God zullen luisteren, en dat ze naar huis gaan en zeggen, Heer, wil u dat nou dan ook schenken? Snapt u? Zo werkt de Heer in de Bijbel. En dan gaat de Heer eerst eens iets tegen ons zeggen. Hij zegt het ook tegen die mens. En dat doet God op deze manier, opdat we, als wij iets horen, niet op onze stoel gaan zitten. En niet gaan zeggen van, nou, dan kijk ik wel wanneer het zal gaan gebeuren. Nee, maar dat we zeggen, Heer, zegt u dat nou echt? Is dat echt waar? En dat we verwonderd, misschien ook wel bedroefd over wie we nou eigenlijk zijn, heel persoonlijk de binnenkamer gaan opzoeken en zeggen, Heere, nou heb u dat gezegd, Maar wilt u dat dan ook vervullen? Dat snapt u toch wel? En dat de Heere er nu begeerig naar is, dat arme schuldige mensen niet zeggen van, ja, als God dat wil geven, dan zal het wel komen en zo. Ja, als God een mens wil bekeren, dan zal die wel bekeerd worden, we wachten dus wel af. Gemeente, dat is nou de kortste weg naar de rampzaligheid. Echt. En dat zeg ik een beetje hard en een beetje cru, maar dat is echt waar. Nee, als God nou in zijn woord en als God nou hier vanmiddag wat tegen u zegt, bij monden van een dienstje, ook maar een stakker en een stumper in zichzelf, dan wil de Heer dat u die woorden meeneemt naar huis en dat u daar wat mee doet. Ja, zegt u, maar ik ben onbekeerd, ik ben dood in zonden en misdaad. Nou, dat is dan uw schuld. Begin dan maar eens met uw schuld bij de Heer neer te leggen. En zeg, Heer, dan heb ik dingen gehoord, maar nu is het mijn eigen schuld dat niet doordringt in mijn hart. Dat begrijpt u toch? Gemeente, we moeten nooit ruimte gaan geven aan de gedachte dat het wel goed is dat we onbekeerd zijn. Want dat is een hele erge gedachte. Dat het wel goed is dat we in zonde leven. Of dat het wel goed is dat we met de rug naar God toestaan, omdat de mens nou niet eenmaal anders kan. God wandelt u na. De Heere komt met zijn woord. De Heere die heeft geen lust in uw dood. De Heere doet beloop op dat we hem nodig hebben. Ja, je kunt natuurlijk naar mensen gaan. En de een zegt dit en de ander zegt dat. Maar moet u dat vooral niet doen. Dan zegt, Heer, heb ik het in uw huis gehoord. Wil u het ook aan mij schenken? Zitten er zulke mensen in de kerk? Die zo naar Dangda zijn gekomen. Zitten er zulke mensen die thuis in een binnenkamertje op hun knieën hebben gelegen? Weet u, dan is er verwachting hoor. Want er staat echt in de Bijbel, bid en u zal gegeven worden. Dat staat er niet voor niks. De Heer doet die belofte en doet al die woorden en zegt daar niet voor niks. Maar dat we nu de Heere nodig hebben en dat hij, en dat is wel waar, hè, dat hij dat op zijn manier en op zijn tijd doet. Maar er is bij God verwachting. Want God heeft die stad verlost. En inderdaad, er kwam weer koren in die poort van Samaria. God heeft het beloofd. En dat doet hij op deze manier, opdat wij, ja, ook als onbekeerde mensen, ook als zonden, ook als mensen die hier nu vanmiddag in de kerk in Amersfoort zitten, die grote God te voet valt, dat we de genade troon bestormen en zeggen, Heer, bij u alleen kan het nog en nergens anders. Ken u dat leven nou ook? Dat het moet en dat u niet weet hoe. Want dat is nou het begin van de waarachtige bekering. Dat er iets moet, maar we weten niet hoe. De waarachtige bekering begint niet met het idee van, nou, het zou wel eens een, helemaal niet, dat begint niet met misschientjes. De waarachtige bekering begint dat er een klem komt op ons leven. Moeten sterven niet kunnen. Een schreeuw komt naar God en we weten niet hoe het verder moet. Dat begint niet met een hoop redenering. Dat begint met verbrokenheid en verbreking. Dan loop je ook maar als een eenzaam mens over de wereld, snap u? Dan zit je in de kerk en dan hoor je nog eens iets van God. Zou het kunnen. Ga naar huis. Zou voor mij nou kunnen. En dan maakt dat een beetje gaande aan de troon der genade. Niet dat daarmee alles opgelost is en dat u daarmee al het koren hebt ontvangen. Maar dat wordt wel de weg. En dat wordt een worsteling in je leven. Nou, vandaar dat de Heer dat eerst is beloofd. Dat doen we zo vaak tegen in de Bijbel. Tweede plaats. Een dag van goede boodschap. Ja, dan gaan we naar de heilvolle karakter van die dag. Want er staan daar s'nachts die twee men, die paar Melaatse mannen bij die poort. Die zijn inmiddels al een paar keer bij dat leger van die Syriërs geweest. hebben daar ook al wat gegeten en hebben ook al wat spullen meegenomen. Het is er overvloedig. En dan gaan ze naar die poort en dan zien we die paar stakkers er staan. En zeggen ze, de Syriërs zijn weg. En de koning denkt dat aan een list en zo. En die gelooft natuurlijk amper in God en in zijn weg en aan Elisa niet en zo. En die man, het is echt waar. Nou, ze gaan op onderzoek uit en dan blijkt inderdaad dat, ja, dat is een en al overvloed. Een en al overvloed. Voor die dag moesten ze Samaria een half jaar loon neerleggen voor een beetje duivenmest. En nadat de Heer is gekomen, is er weer gewoon brood beschikbaar voor de normale prijs. Het hele legerkamp van de Syriërs. Nou, ze hebben dagenlang gesleept om al die goederen, al die paarden, en die ezels en die spullen en die kleren en wat niet al, om dat naar Samaria te brengen. Weet u, en dat wil ik ook graag dan heel duidelijk zetten hier in het tijdelijke. En daar zouden we natuurlijk zo het een en ander over kunnen zeggen, hoe de Heer ons keer op keer nawandelt met allerlei tijdelijke en heerlijke goederen die we in overvloed hebben. We moeten niet die kant op, gemeente, dat we voortdurend maar met een zuinig gezicht rondlopen en dat we, oh wat een donkere tijd en een nare tijd en een akelige tijd. Terwijl we niet eens meer opmerken wat we nog krijgen en wat we ontvangen, onverdiend. Weet u wat het ernstige van onze tijd is? Dat we zoveel hebben en dat het ons geen stap dichter bij God brengt, dat is erg. Maar dat we zoveel krijgen, daar mogen we de Heer wel dag en nacht op onze blote knieën voor danken. En dat ook goed opmerken. En het ook tegen elkaar zeggen, hè, dat de Heer goed is en dat hij ons overvloedig bewelddadigt in van alles en nog wat. Maar laat dat nou ook even een beetje toespitsen naar het geestelijke. En dat de Heer niet alleen in het tijdelijke, niet alleen in het ambtelijke, maar ook in het geestelijke. En kijk, dat moet ik toch ook wel zeggen, hè. Als God nou in zijn genade die schuren van de hemel open doet. En die uitdrukking die kent u vast wel. Die schuren van Jozef die raakte een keer leeg. Maar die schuren van Jezus die raakte nog nooit leeg. En als God die mensen daar in Samaria. In tijdelijk goed zo mild en zo overvloedig bezocht. Gemeente, en dat doet God nou ook in het geestelijke. Ik geloof zelfs vanaf het allereerste begin, als God begint te werken in de mensenleven, dat daar iets krijgt te zien van de algenoegzaamheid in God. Dat, ja, het, ik weet niet hoe het is, maar God is toch op een of andere manier goed. Ik kan dat niet goed begrijpen, ik wil dat ook niet begrijpen. Ik lees dat in de Bijbel. Ja. Dat God goed is. En we hebben er ook van gezongen, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Dus dan klemt het. En dan weet je soms dat je geen kant meer op kunt. En toch in de kerk vallen bij ogenblikken wel eens, ja, dan valt er zomaar een woordje. En dat maakt weer gaande. De Heer kan het dan nog. Doe maar. Zoek de Heer en leef. Voila. Anna. Maar dat is dan wat begin, maar nou even naar die volheid. En wat, dat gaat dan om genade. En dat ik dan de Bijbel goed lees. En ik ga wat nadenken over dat grote borgwerk van de Heer Jezus. De gemeente, daar zit geen enkele beperking. Daar zit geen enkel tekort in. Dat is een volkomen werk. Daar valt zelfs dat koren en al dat eten in Samaria nog bij in het niet. Wat de Heer nu uitdeelt aan zijn kinderen, aan zijn volk, aan zijn gemeente. Ja, dat zijn eigenlijk de rijkste mensen op heel de aarde. Dat geloof u misschien niet, maar dat is toch echt waar. Als je eenmaal bij die kerk mag horen door goddelijke genade, dan hoor je bij de erfgenaam. Paulus heeft het over de erfgenamen. Romeinen 8. Hij zegt, wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Hier in de tijd geeft hij dus een geestelijke goederen, geloof, hoop, bekering, vergeving enzovoorts. En in de eeuwigheid geeft hij hen de eeuwige gelukzaligheid. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Soms, ik zeg soms, let op. Soms dan kijk je je overleden na, bestaande wel eens na. En je kunt ze geen dag missen hoor, denk erom. Echt, je kunt ze geen dag missen. Die banden liefde die blijft. Soms dan sta je ze na en denk je, ach. Oh, wat zal dat zijn? Ja, ik las dat van de week bij Philpot, dacht ik. Nee, bij Bunyan. Bunyan in de Christinnenreis. En dan ergens aan het slot, dan zegt Bunyan, zullen we in de hemel elkaar nou herkennen? Dat vraagt verdedigen der waarheid. Zal dat nou zijn? Dan gaat Bunyan erop in en zegt hij, ja, we komen niet als bewusteloze mensen de eeuwigheid binnen. We houden ons bewustzijn wel. En dat bewustzijn, dat is dan gericht op degene die ons het meest na hebben bestaan. Wat zal dat dan zijn, hè? Als je dan zo nadenkt over degene die je lief waren, dierbaar, die zijn inmiddels afgereisd en aangekomen. In het land waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Soms ben je een beetje jaloers erop. Och, wanneer zal die dag dat die koning ontmoeten mag. En in die koning al zijn onderdanen. En hebben we het afgelopen jaar ook wat mensen begraven en zo. En dan denken we soms aan die oude pelgrims die hier gewandeld hebben. En op de preekstoel hebben gestaan. En dat we dan weer willen zien. Om dan eeuwig God groot te maken. En ons te verheugen in de God, onze heil. God heeft het beloofd, een beloofde en een komende dag. Een heilvolle dag. En ook een belangrijke dag. Nou, alles wat van belang is, staat in de Bijbel. En alles wat niet in belang is, dat staat niet in de Bijbel. Dus God heeft de belangrijke dingen nog net voor ons in de Bijbel laten opschrijven. Dit staat dus ook in de Bijbel. En de Heilige Geest die vond het belangrijk dat we dit zouden weten, dat er dus 22 eeuwen geleden een moment was dat God ingreep daar in Samaria en dat hij die mensen van hongerig weer brood heeft gegeven. En waarom is dat nou belangrijk? Ja, waarom is dat belangrijk? Nou, God die wil daar laten zien zijn grote, heerlijke daden voor zondige mensen. En dat staat nou allemaal in de Bijbel. Wat is de Bijbel? De Bijbel is het boek van Gods grote daden. En daarom moeten wij die Bijbel ook voortdurend lezen. Als je Luther leest, dan komt hij bijna bladzij na bladzij op zijn werk, komt hij erop terug en zegt hij, je mag mijn boeken, mag je gewoon vergeten, maar lees die Bijbel. Zoek in die Bijbel. Want daar staan nou alle antwoorden van de raadsels van onze ziel. En wat is het een geluk dat wij die Bijbels hebben. En dat we in die Bijbels in vrijheid mogen lezen. En dat we nou ook vanmiddag wat uitleg krijgen bij zo'n geschiedenis uit de Bijbel. En dat de Heere ons daarin nawandelt en zegt, kijk nou, heb ik die dag destijds in Samaria gegeven, maar ik ben helemaal niet veranderd. En ik ben ook in staat om vandaag, 6 november 2019, zo'n dag te geven. En ik ben niet alleen in staat om zo'n dag te geven in Samaria, maar ik ben ook in staat om zo'n dag te geven in de gereformeerde gemeente van Amersfoort. En ik ben ook van staat om zo'n dag te geven in het leven van Henk en Piet en Wim en Corine en Wilma en noem allemaal maar op. Waarom staat dit nou allemaal in de Bijbel? Gemeente, dit staat nou in de Bijbel om ons te onderwijzen. En om ons te verbinden aan die God die goede dingen doet voor slechte mensen. God heeft de Bijbel niet zomaar voor niks gegeven. God heeft de Bijbel door de Heilige Geest gegeven, opdat we die God zouden kennen, die God zouden zoeken. En alles wat wij van die God moeten weten, dat staat in de Bijbel. En daarom flink in de Bijbel lezen, jongen. Echt niet vergeten. Lees je Bijbel en doe dat vooral biddend. En heb er vooral ogen dat het gaat in de Bijbel om wie is God en wie is een mens en wat is Christus. Dat zijn de vragen die we steeds vanuit de Bijbel op beantwoord moeten krijgen. En wat is nu de weg die de Heer gaat? Nou, dat was mijn tweede gedachte. Een beloofde dag, een heilvolle dag en een belangrijke dag. En dan kom ik tenslotte bij mijn laatste gedachte en het was de boodschap van die dag. Dus we hebben nog even de punten. Eerst het wonder, de inhoud en nu de boodschap. Ja, dan heb ik een heleboel nog op een briefje staan. Maar laat ik het maar beperken tot drie dingen. In de eerste plaats, ja, dus Samaria heeft honger. De Heere die verlost de mens en er komt weer eten. En dan zien we in de eerste plaats die hoofdman van koning Joram. U weet wel die hoofdman die u aan het begin van dit hoofdstuk tegenkomt. Vers 2. Maar een hoofdman op wiens hand de koning leunde. Kijk, dat is nou zo'n man waarvan we zouden zeggen, nou, die moet je nou gebruiken om die goede boodschap, want dat is een kundige man, een sterke man, een flinke man, een weet ik wat voor man allemaal. Die kun je gebruiken. Ja. Maar God kan hem niet gebruiken. En dat is ook zo. Want die hoofdman die heeft de boodschap van de verlossing wel gehoord. Maar heeft er niks, ja, er wordt wat mee gedaan, erom gelachen. Hij vond allemaal maar niks. Wat die profeet Elisa allemaal zei. En wat er allemaal in de Bijbel staat. Dat interesseerde die man helemaal niks. En zo kunt u dus ook in de kerk zitten. Net als die hoofdman. En net als misschien een heleboel mensen daar in Samaria. Ja, die Elisa die zegt dat wel, maar daar heb ik niks mee hoor. Gelukkig dat de dienst weer bijna erop zit. Dan gaan we weer naar huis. En dat is die hoofdman. Een dag later. 'S Avonds. Heb de Heer gesproken. En denk er nou om, gemeente, staat ook weer niet voor niks in de Bijbel. Hè? God laat niet met zich spotten. En ook niet met zijn knechten en zo. God laat niet met zich spotten. Dat moeten we ook uit dit hoofdstuk leren. Nou, het tweede is wat ik wil zeggen. Tweede, die hongerende mensen. Die dan, en samen met die melaatse mensen. Die dan de stad verlaten en dan weer brood eten en zo. Dat zijn uitgehongerde mensen, die vrouwen die dus cannibalisme zijn vallen, het vorige hoofdstuk. Ja, nou je gunt die mensen natuurlijk van harte dat ze dat eten hebben gekregen. Nou, dat is goed. Staat ook niet voor niks in de Bijbel. En toch, weet u, als je nou verder leest in Koningen 2 vers 8 en Koningen 2 vers 9 enzovoorts. Dan hebben ze zich niet bekeerd. Wel gegeten. Wel van Gods weldaden, tijdelijke weldaden genoten. Maar zich niet bekeerd. Ze komen niet met hele stromen bij het huis van Elisa. En zeggen, Elisa, vertel ons alsjeblieft van die God die dit nou gedaan heeft. Wil je ons dat nou eens vertellen? Dan wil je daar ons iets mee meedelen. Zodat die dag niet alleen een goede dag in tijdelijk opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. Dat is helaas niet gebeurd. Hoe komt dat? Nou, dat komt niet door God. Dat komt door die mensen. U ziet ze wel naar buiten gaan, hè? U ziet ze daar wel in die poort bezig. En dan is de ene zegt, tjonge, wat fijn toch dat we weer kunnen eten. En wat smaakt dat lekker. Ja, en wat is dat toch weer fijn dat we gaan morgen, gaan we die tenten, dan gaan we eens kijken of er nog meer is te halen. En ze hebben hun huizen ermee volgelegd. En ze hadden een tijdelijke genoeg. Net als die negen mensen die de Heer Jezus, die melaatse mensen die de Heer Jezus heeft genezen, ja, dan hadden hun genezing genoeg. Waar zijn de negen, zegt de Heer Jezus? Waar zijn ze? Ze hadden de Heer verder niet nodig, ze hadden aan de gave genoeg. En ze hadden de gever niet nodig. En dat is nou de meest ellendige toestand waarin de mensen kan bevinden. Die hoofdman die heeft ermee gespot. Die was koud. De meeste mensen van Samaria die zijn lauw. niet heet, niet warm. Ze hebben die tijdelijke weldaden keurig naar binnen geharkt. Maar God had ze verder niet nodig. Ze gaan gewoon willen met de Baals, met de twee kalveren. En tenslotte, ja, dat lag niet aan God, dat lag aan hunzelf. En tenslotte Elisa. En Nabot die door Agab is vermoord. U zegt misschien als u dit leest, dat is toch wel erg. Het is ook heel erg. Met dit hoofdstuk nou leest, dan zou je eigenlijk denken aan het einde. Ja, alleen Elisa. En verder niks. Pas op. Pas op, gemeente. Want dat is ook een gedachte die we tegenkomen, links en rechts. En Elia dacht dat ook. Ja, bij de Horeb, toen zei hij tegen God: ze hebben uw altaren verbroken. Ik heb er zeer voor geijverd, ik heb mijn best gedaan. En dan ben ik alleen overgebleven. Ja, dat zei Elia. Ik ben de enige die overgebleven. Obadja dacht hij even niet meer aan. En die had ontmoet bij de tijd van Agab, weet u wel. Nabot was hij even vergeten. Maar wat zei van de Heer? Elia, Elia. Ik heb er nog 7000 hoor. Die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En God heeft ze ook vandaag nog hoor. Van dwars door alles heen. Ook vandaag gaat de Heer voort met zijn kerk vergaderend werk. En weet u wat nou belangrijk is? Waar hoort daar nou ook bij horen? Dat doet niet alleen tijdelijk. Dat is ook eeuwige weldaden. Uit die grote God hebt ontvangen. En dan gewoon bij beginnen. De droefheid naar God. In onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dan gaan we de kerk uit de Heer. Is dat echt waar? Zou je dat zo'n mens nog willen omzien? En dan werd het eerder wel verder. En dan vanavond nog wel een poosje bij stilstaan. Omdat het grote heil in Christus gestalte gaan. Maar laten we op deze dankdag goed spreken van een goeddoende God. Amen. Slotzang gemeente Psalm 140. En daarvan het 13e vers. De vromen zullen u verhogen. En wat er verder volgt. Heft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.